Efeze 4 vanaf vers 29. Waar staat: geen vuile reden ga uit uw mond, maar zo er enige goede reden is, tot nuttige stichting, opdat zij genade geven, dien die dezelfde horen. En bedroef de Heilige Geest Gods niet, door welke gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing. Alle bitterheid en toornigheid en gramschap en geroep en lastering zij u van u geweerd met alle boosheid. Maar zijt jegens elkander goede tieren, barmhartig, vergevende elkander, gelijkerwijs ook God in Christus u lieden vergeven heeft. Zij dan navolgers Gods als geliefde kinderen en wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer, goden tot een welriekende reuk. Maar hoererij en alle onreinigheid of gierigheid laat ook onder u niet genoemd worden, gelijkerwijs zij de heiligen betaamt. Nog oneerbaarheid, nog zot geklap of gekkernij, welke niet betamen, maar veel meer dankzegging. Want dit weet gij, dat geen hoereerder of onreine of gierige die een afgodendienaar is, erfenis heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Dat u niemand verleide met ijdele woorden, want om deze dingen komt de toorn Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid. Zo zij dan hun medegenoten niet. Want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in de Here. Wandelt als kinderen des lichts. Tot zover. En in dit gedeelte zijn we nog steeds terecht bij wat ik altijd populair noem de korte zinnetjes. De korte aanbevelingen zoals ze gegeven worden als beschrijving of schildering van hoe het leven van een christen eruit zou zien. Hoe het leven eruit zou zien van iemand waarin inderdaad de Heilige Geest Gods, zoals hij genoemd wordt in vers 30, actief is en vrucht draagt. Of met nog andere woorden, ontleend aan vers 22 en 23, gaat erom dat we zouden afleggen aangaande de vorige wandeling. En we zouden vernieuwd worden in de geest, namelijk in ons gemoed, en de nieuwe mens aandoen, zoals het staat in vers 22, 23 en 24. Want de gedachte is dat daar waar wij wedergeboren zijn en dus nieuw leven hebben ontvangen, dat dat nieuwe leven ook tot uitdrukking zou komen in onze wandel, in ons leven, in ons praktische leven dus, maar daarmee in wat genoemd wordt onze wandeling. De bedoeling is namelijk dat we zouden wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. Maar dat was de uitdrukking helemaal uit het eerste vers van dit hoofdstuk. Het gaat dus hier gewoon om de praktische uitwerking, dan wel eventueel toepassing van hetgeen in de voorgaande drie hoofdstukken dan toch in elk geval beschreven is. In dat verband zegt vers 29, geen vuile reden ga uit uw mond. En dan meteen, maar zo er enige goede is, reden uiteraard, de vertalers hebben het ten overvloede er maar weer bij ingezet. Maar daar gaat het ook inderdaad over. Geen vuile reden ga uit uw mond, maar zo er enige goede reden is, tot nuttige stichting, opdat zij genade geven, dien dezelfde horen. Genadig is dat dat uitgaan van vuile reden uit de mond van de mens in het algemeen, daarvan wordt gezegd in Matthäus 15 door de Heer Jezus zelf, dat het dat is wat de mens verontreinigt. Dat is heel eigenaardig, en dat is namelijk een heel hardnekkig misverstand, dat een mens verontreinigd zou worden door wat de mens ingaat. En aan alle kanten worden wij gewaarschuwd om vooral bepaalde dingen niet tot ons te nemen, om er niet naar te horen, om ze niet te zien. Eventueel om ze niet te eten, want dat komt allemaal voor. Of om ze niet te laten injecteren, kan ook nog zuster, ja. We worden overal voor gewaarschuwd omdat het de mens zou verontreinigen. Wel, de Bijbel zegt, de Heer Jezus zegt, de mens wordt niet verontreinigd door wat hem ingaat. En daar hou ik het dan maar bij. Wat het dan wel is, daar gaat het nou verder niet om dus, hè. Maar ik hou me gewoon aan de Bijbelse uitspraak. De mens, zijn wezen namelijk, wordt niet verontreinigd door wat hem ingaat, maar door wat hem uitgaat. En in het bijzonder, wat hem door de mond uitgaat, was daar de gedachte. En het punt is ook andersom, dat als een mens verontreinigd wordt door wat hem uitgaat, dan zal het ook zo wezen dat waar de Heilige Geest, Christus namelijk, in ons woont, dat waar die actief is, daar zullen wij het woord Gods spreken uiteraard, omdat dat in onze harten is. En daardoor worden wij niet verontreinigd, maar juist in de praktijk gereinigd. Geheiligd namelijk. Het woord heeft een reinigende werking. Niet slechts doordat wij het tot ons nemen, hoewel het altijd een rol speelt, maar waar het over gaat in de praktijk van het leven is niet dat we wat tot ons zouden nemen, maar dat wat tot ons komt ook inderdaad weer uit ons gaat. Dat wil zeggen, het zou ons passeren. Het zou erin en uitgaan, is de gedachte. Beide dingen zouden plaatsvinden, want dat slechts heeft een uitwerking. Het is zoals de apostel het zegt in 2 Korinthe 3, laat ik dat maar als voorbeeld nemen, hoewel het daar wat ongelukkig vertaald is helaas. Maar in 2 Korinthe 3, waar gesproken wordt over onze dienst als kinderen gods onder het nieuwe verbond, daar wordt gezegd in het laatste vers van het hoofdstuk, in vers 18, en wij allen met ongedekte aangezichten de heerlijkheid des Heren weerspiegelende. En daar ziet u dus de ongelukkige vertaling, want er staat als in een spiegel aanschouwende. Ja, dan kun je rustig vergeten, want daar gaat het niet over. Het gaat over de werkzaamheid van een spiegel. Niet het kijken in de spiegel, maar het spiegelen. Niet het gebruik maken van een spiegel, maar zelf spiegel zijn. Dat is de gedachte. Wij allen met ongedekte aangezichten de heerlijkheid des Heren weerspiegelende. Ik kan het makkelijk uitleggen dat het dat betekent, dat woord. De vertalers waren wat in de war waarschijnlijk. Maar uit de context blijkt het. In het voorgaande wordt namelijk gezegd dat de heerlijkheid des Heren afstraalde op Mozes. En vanuit Mozes straalde het weer naar het volk. Maar Mozes werd geacht een bedekking op zijn aangezicht te doen. Zodat de heerlijkheid des Heren die wel degelijk scheen op het aangezicht van Mozes, vervolgens door het volk niet meer gezien zou worden. Dat wil zeggen, de spiegel werd bedekt. Maar Mozes was de spiegel. En was dienstknecht van het oude verbond. Maar waar wij dienaren geworden zijn van het nieuwe verbond, is de bedoeling dat wij met ongedekte aangezichten, vers 18. Dat verhaal van Mozes staat namelijk in vers 13. Hè? Maar goed, daar heb ik het nou verder niet meer over. Maar wij allen met ongedekte aangezichten, want we leven onder het nieuwe verbond, de heerlijkheid des Heren ontvangende en doorgevende, omdat we nu eenmaal dienaren zijn van het nieuwe verbond, en dus weerspiegelende, wij die dat doen, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd. Dat wil zeggen, wij worden veranderd, niet door het woord Gods te ontvangen, als zodanig, maar wij worden veranderd in gedaante, dat wil zeggen ook aan de buitenkant, daar waar dat ook weer zijn uitwerking heeft, doorgegeven wordt. En ik bedoel niet zozeer dat we naar het woord zouden luisteren en het daarna weer zouden spreken, hoewel dat ongetwijfeld de eerste gedachte is, maar in het algemeen is het zo dat waar wij dat woord ontvangen, zou dat vervolgens een uitwerking in ons leven hebben, niet alleen via onze lippen, tong, mond en keel, dus vier keer hetzelfde trouwens, als het er helemaal over gaat, maar ook via handen en voeten, zal ik maar zeggen. Gewoon in onze wandel als zodanig, onze wijze van leven. En daar vindt de verandering plaats, dus. En dat is wat hier in 2 Korinthe 3 gezegd wordt, in een heel breed verband, een grote uiteenzetting overigens. Maar het is ook feitelijk wat op de achtergrond ligt in Efeze 4. Want de gedachte is dat wij ons zouden laten vullen met het woord Gods, en dat ook inderdaad zouden weerspiegelen, zo u wil, of zouden spreken, net hoe het u het hebben wil. Maar in vers 22, 23 en 24 ging het immers om het afleggen van de oude mens en het aandoen van de nieuwe mens. En dus het veranderd worden in gedaante. Niet zozeer in onze uitwendige vorm, maar in gedaante in de zin van ons praktische leven. Dat wat ook inderdaad waargenomen kan worden. Dat zou veranderen en dat gebeurt onder andere door het ontvangen van het woord Gods en daarmee vervolgens ook het spreken van het woord Gods. De Heer zegt uit het hart komen voort en hij noemt een rij van zonden in het algemeen en zegt in dat verband dat daardoor de mens verontreinigd wordt in zijn praktische leven. Aan de andere kant, wij worden geheiligd, gereinigd door voort te brengen, niet ons eigen woord, niet onze eigen gedachten, maar inderdaad het woord Gods. Bij voorkeur met de mond, want zo staat het hier, maar dat gaat het niet uitsluitend om uiteraard. Hoe dat ook zij, er staat geen vuile reden, ga uit uw mond. En dat woord wat hier vertaald is met vuil, wordt vertaald met verrot, bedorven, vals, corrupt, wat het maar wezen mag. Het is dus echt iets lelijks. En daarna wordt er gezegd, maar zo er enige goede reden is, dan zou dat uit onze mond uitgaan namelijk. Dat begrip vuil wordt namelijk niet nader gespecificeerd, er wordt niet gezegd wat daaronder te verstaan is. Maar als daarna gesproken wordt over goede reden, het tegenovergestelde van de vuile uiteraard, dan wordt wel degelijk gezegd waar het over gaat. Want er staat, zo er enige goede is tot nuttige stichting. Bestaat er dan ook onnuttige stichting? Ik denk het niet. En dus blijft dit gewoon een mooi voorbeeld van een pleonasme. Het is twee keer hetzelfde. Dat wat sticht, dat is wat nuttig is. En andersom, wat nuttig is, dat sticht. We hebben dat eerder geleerd overigens uit de eerste Korinthebrief. Want daar wordt gezegd, alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. En nog een keer, alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen stichten. Waaruit volgt, het nuttige is dat wat sticht. En ik wil niet zeggen dat wat stichtelijk is, want dat vind ik zo'n vreemde term. We weten dan toch niet wat het betekent. Beter is te zeggen dat stichten de betekenis heeft van bouwen. Dat is ook de oude Nederlandse betekenis van de term. En in de oude officiële taalgebruik wordt de term ook inderdaad nog steeds zo gebezigd. Daar sticht men een bouwwerk. De aannemer bouwt het gewoon. Maar de notaris sticht het. Hè? Dat heet ook een stichtingsakte en dat soort dingen meer. Dat zijn rare dingen allemaal. Maar stichten is gewoon bouwen. Anders niks en dat is het ook in de Bijbel. En als iets stichtelijk is, dan is dat omdat het ontopbouwend is. In bepaald jargon wordt het alleen nog maar gebruikt. Maar,
Brandstichten niet, dat is weg.
Brandstichten niet, nee. Dat is een beetje raar. Hè? Als mijn brandstichten verdwijnt of wat anders. Maar stichten is dus opbouwen. En dat het daarbij gaat om de stichting, namelijk de opbouw van de gemeente, mogen eveneens uit de eerste Korinthebrief duidelijk zijn. Want daar wordt de gemeente uitgebreid voorgesteld als een bouwwerk gebouwd op het fundament dat gelegd is. In Korinthe specifiek door de apostel Paulus, vermeld in 1 Korinthe 3. En wij zouden toezien hoe daarop gebouwd zou worden, op dat fundament. Begrijp je wel? Niet met hout, hooi en stro, maar met goud, zilver en kostelijke stenen. En hoe het maar heten mag. Nou goed, dat is de stichting. Waarna vastgesteld wordt dat goede reden bestaat uit woorden die zijn tot opbouw van de gemeente. Nou waren we daar toch wel achter gekomen. Want het was al gezegd namelijk in het eerdere deel van dit hoofdstuk. Want daar wordt gezegd dat het gaat om het werk der bediening tot opbouw van het lichaam van Christus. In vers 12. En dat is dus wat het is. Maar goede reden uit vers 29 bestaat dus uit woorden die opbouwend zijn. Daarbij gaat het dus niet om de afbraak van het oude of de afbraak van het verkeerde, zelfs ook niet de bestrijding van de zonde, maar het gaat om de opbouwing van de gemeente als zodanig. En ik zeg maar weer eens wat ik bijna altijd zeg. Het werk van Christus bestaat nou eenmaal in onze dagen uit niks anders dan dat. Namelijk de opbouw van de gemeente. Gods werk is nu de opbouw van de gemeente. Dat kan niet anders. Er is ook niks anders. God zal een ander werk doen, maar dat is pas na de voltooiing van de gemeente. Uiteraard. Daar heeft de apostel het ook over in hoofdstuk 5 vers 2. Dus waarschijnlijk komen we daar nog aan toe. Hoe dat ook zij, als wij dienaren van Christus zijn of dienstknechten God zijn, betekent het altijd dat we betrokken zijn in het werk wat hij zelf doet. Namelijk de stichting dus van de gemeente. En goede reden bestaat dus uit woorden die daaraan bijdragen. Wat zijn dat voor woorden? Wel, daar staat er weer achter. Namelijk, opdat zij genade geven die dezelfde horen. Goede reden betreft dus altijd woorden die spreken over genade. Nou kan dat al helemaal niet missen, omdat we in hoofdstuk 3 al geleerd hebben dat onze tegenwoordige bedeling, waarin God immers die gemeente bouwt, die uit Efeze 2 overigens, daar vindt u ook dat fundament enzovoorts, het bouw van de geestelijk huis, weet u wel, de tempel. Het tegenwoordige werk van Christus in de bouw van de gemeente vindt plaats in de bedeling der genade. Zo heet dat daar, bedeling der genade Gods. Zodat woorden tot stichting van de gemeente per definitie woorden zijn met betrekking tot genade. Het zijn dus woorden die genade spreken. Verkondigen, wellicht. Maar het gaat altijd om genade. En begrijp je me goed, dat hoeft niet alleen te zijn in met de mond. Hoewel het hier om reden gaat natuurlijk. Maar heel ons leven zou zijn een toepassing van de genade. Op onszelf, dat moet wel. In de eerste plaats, het is niet anders. Maar daarna op anderen uiteraard. En helaas moet ik meteen een zeer sterke, scherpe conclusie trekken. Want als goede reden genade geeft aan degene die die woorden horen, wat doet vuile reden dan dus? Er zit niks anders op. Je kunt geen andere conclusie trekken. Dus u trekt hem ook. En ik trek hem dus ook maar even. Vuile reden bestaat dus uit het geven van wet aan degene die die woorden horen. Kan het ook niet helpen. Het is toch gewoon tegenovergesteld. En echt, op andere plaatsen wordt daar inderdaad op dergelijke wijze ook over gesproken door de apostel Paulus. Die kan het nog sterker zeggen, want die zegt zelfs, ik beschouw het alles als schade en drek. En lees maar na wat is schade en drek achter in Filippenzen. Het gaat over niks anders dan de wet waaronder hij geleefd had en alle aspecten daarvan. Maar goede reden spreekt over genade. Vuile reden spreekt dus in ieder geval over het tegenovergestelde. Zodat u niet meteen denkt, vuile reden gaat over schunnige taal of zoiets. Want hoewel het hoogst onplezant is, moet ik u er meteen toch bij zeggen dat dat soort vuile reden over het algemeen weliswaar onfatsoenlijk klinkt en niet prettig is in de omgang, maar het neemt niet weg dat het toch weinig kwaad doet, hoor. Heel oppervlakkig alleen maar. Dat is vuil aan de oppervlakte, dat veeg je er ook zo weer af, dat meen ik. Niet om het te onderschatten, maar gewoon verhoudingsgewijs moet je dat zien. Je moet het relativeren. Veel erger vind ik dat wet gepredikt wordt alsof het de bedoeling is dat we daaronder zouden leven. Waarmee in de praktijk het werk Gods tegengestaan wordt. Dat is veel erger. Dat is veel erger dan wat ik dan voor het gemak maar even noem schunnige taal. Want dat staat daar volledig buiten eigenlijk. Wat denkt u van deze? Iemand vroeg mij zeer kort geleden. Er staat in de Bijbel dat mensen zullen zeggen tegen de Heer, wij hebben in uw naam dit gedaan en we hebben in uw naam dat gedaan. En de Heer zal zeggen, ga weg van mij, ik heb u nooit gekend. Of woorden van die strekking. Nou, het punt is dat die mensen dus de naam van de Heer Jezus, dat wil zeggen de naam Gods eventueel, gebruikt hebben voor hun eigen werk en wellicht zelfs voor het werk van Satan. Dat kan allemaal. Wel nu, dat is, gij zult mijn naam niet ijdelijk gebruiken. Maar meestal wordt de uitdrukking, gij zult de naam des Heeren Gods niet ijdelijk gebruiken, van toepassing gebracht op het zogeheten vloeken. Maar daarvan zeg ik weer, vloeken is gewoon een slechte gewoonte. Dat ben ik ook echt. Een heel beroerde gewoonte. Het is ook niet prettig om aan te horen. Maar al te serieus zou men het ook niet nemen. Want ook dat is oppervlaktevuil, verder niks. Dat doet weinig met het inwendige van de mens. Ja, het irriteert ons, we vinden het jammer om het aan te horen. Maar dat is een ander verhaal. Maar in zichzelf, degene die het doet, bedoelt er verder weinig mee, hoor. Echt. Maar het is veel erger dat die naam gebruikt wordt, terwijl het in werkelijkheid gaat niet om de Heer of om zijn werk, maar dat het in werkelijkheid gaat om het werk van mensen en dikwijls zelfs om het werk van de duivel zelf. Want in de naam Gods een hele volk eruit geroeid, om maar eens wat te zeggen. God wil het. En in de naam van God zijn mensen onthoofd omdat ze niet tot geloof wilden komen enzovoorts. Volstrekt in strijd met de langmoedigheid Gods en in strijd met de aard van onze tegenwoordige bedeling. Maar het is allemaal wel gebeurd in de naam van de Heer Jezus. Kijk, dat is ijdel gebruiken. Zie? En het probleem is dat dikwijls dit soort zaken zo oppervlakkig geïnterpreteerd worden dat we de wezenlijke betekenis ervan niet eens meer zien. En daarom wijs ik er maar eens op, hè. Nou goed. Geen vuile reden gaat uit je mond. Inderdaad. Want men zou niet de wet prediken en meer in het algemeen, niet de eerste beginsel der wereld, maar men zou genade spreken. Want door genade wordt inderdaad de gemeente opgebouwd. Nergens anders door. En dat blijkt maar al te zeer inderdaad uit de eerste Korinthebrief. Want u en ik weten dat die Korintiërs er een spreekwoordelijke, natuurlijke, vleeselijke levenswandel op nahielden. Dat is maar algemeen bekend. Er mankeerde daar nogal wat aan de opbouw van de gemeente, om zo te zeggen. En er werd veel gebouwd met hout, hooi en stro. Niettemin zegt de apostel alleen maar in die brief. En zegt de verscheidene malen, alle dingen zijn mij geoorloofd. Als er iemand wet van nodig had, zou ik zeggen, dan waren het de Corinthiërs. Maar niettemin, hij gaf het niet. Maar hij hield hem wat anders voor. Hij zei, het gaat niet om wet, het gaat om vrije wil. De vrijheid waarin wij staan. De vrijheid die we ontvangen hebben om bij te dragen aan de bouw van de gemeente. Maar niet met behulp van hout, hooi en stro, niet als mensenwerk, maar met goud, zilver en kostelijke stenen. Dingen die van God komen in elk geval. Dingen die waarde hebben en dat is genade. Nou goed, daar gaat het om dus. Hè. Wij zouden genade spreken. Omdat de woorden goede reden genade zou geven aan degenen die dezelfde horen. Wie het ook zouden zijn overigens. En daarna, vers 30, en bedroeft de Heilige Geest Gods niet. Het is volkomen logisch dat dit staat meteen na vers 29. Bedroeft de Heilige Geest Gods niet. Ik ben bijna geneigd te zeggen dat deze uitdrukking bedroeft de Heilige Geest Gods niet zo ongeveer hetzelfde betekent als geen vuile reden ga uit uw mond. Om de eenvoudige reden dat de Heilige Geest, die kennen wij in de eerste plaats als degene door wie de woorden Gods ooit zijn voortgebracht. Wel heeft de Heilige Geest gesproken door de mond van Jesaja zeggende, weet je wel, de Geest heeft gesproken. Alle woord, alles wat we in de Bijbel hebben, wordt geacht voortgebracht te zijn door de Heilige Geest. Als dan diezelfde Heilige Geest in ons woont en in ons actief is, raad dan nou eens voor de aardigheid wat hij in ons doet. Of waarvoor hij ons gebruiken wil. Om het woord Gods te spreken, uiteraard. En daar ga ik er niet eens al te filosofisch op in. Want dan zou ik moeten zeggen, nou, de Heilige Geest is gewoon het woord Gods. En als die in ons woont, zal het er toch uitkomen. En waar het hart vol van is, dat staat in de Bijbel. Waar het hart vol van is, dan zal de mond toch van overlopen. Of zoals dezelfde apostel schreef in Colossense. Ik moet eigenlijk een beetje vooruitgrijpen. Maar in Colossense schreef de apostel, het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Maar op hetzelfde punt in de Efezebrief schrijft de apostel in Efeze 5 vers 18, wordt vervuld met de geest. We hebben het daar nog over, daarom ga ik er nou niet dieper op in. Maar die gedeelten kun je naast elkaar leggen. Efeze en Colossense lopen in grote delen volkomen parallel. Dezelfde gedachtegang, dikwijls met volstrekt dezelfde zinnen. Maar met hier en daar een afwijking. En de afwijking is dan dat waar in Efeze staat wordt vervuld met de geest. In 5 vers 18, daar wordt in Colossense gezegd, het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Waaruit maar weer volgt dat het gewoon hetzelfde is. Waar de geest in ons woont, beter nog waar wij vervuld zijn met de geest, woont het woord van Christus rijkelijk in ons. En als het woord van Christus rijkelijk in ons woont, ons hart ermee vol is, dan betekent het dat onze mond ervan zal overlopen, namelijk dat we die woorden zullen spreken. Op een of andere wijze. En andersom, als de geest in ons woont, de geest die de woorden Gods nu eenmaal voortbrengt, dan zal die geest ook onze lippen, onze tong gebruiken, onze mond gebruiken, om inderdaad diezelfde woorden Gods voor te brengen. En waar wij onze mond daarvoor sluiten, dat wil zeggen waar wij dat weigeren. Ja, wat moet ik zeggen? Niet durven, niet willen. Weet ik veel. Maar waar wij dat verhinderen, laat ik het dan zo zeggen, daar bedroeven wij de Heilige Geest Gods. Begrijp je me goed? Het gaat niet slechts om onze mond, het gaat niet slechts om het spreken van de woorden Gods. Maar het punt is gewoon, en dat is een volstrekt Bijbelse aangelegenheid, dat onze tong nou eenmaal ons belangrijkste lichaamsdeel is. Als er iets uit ons hart, iets wat in ons woont, naar buiten komt, komt het in ieder geval en in de eerste plaats naar buiten via het spreken. En pas in tweede instantie via de handen en voeten, zeg ik dan maar. Lees Jacobus er maar eens over, op na. Of anders gewoon Paulus in Romeinen 3. Dat is ook een aardige trouwens. Paulus in Romeinen 3, die citeert uit het Oude Testament. En hij beschrijft de natuurlijke mens. Tezamen zijn ze onnut. We hadden het over nuttig. Tezamen zijn ze onnut geworden, zijn afgeweken. Hun keel is een geopend graf. Met hun tongen plegen zij bedrog. Slangenvenijn is onder hun lippen. En er was nog iets met hun mond. Die ben ik uit het hoofd zo vergeten. Nee, een keel is een geopend graf. Maar dan gaat het me nou, ik ga het niet precies nazoeken. Je kunt het zo vinden in Romeinen 3, rechts onderaan de bladzijde. Weet je wel, daar staat het allemaal.
Ja.
Hè? Ja, is zo. Een keel is een geopend graf. Oh, zo was je. Met de mond spreken zij bedrog. Slangenvenijn is onder hun lippen. En wat was er met hun tong? Het is geen examen hoor.
Dat de mond vol is van vervloeking en
bitterheid. Mond vol van vervloeking en bitterheid. Nou ja, we hebben ze wat door elkaar gegooid, maar het maakt geen verschil, hè. Blijft gewoon hetzelfde. Vier keer hetzelfde, want alle vier keren gaat er over het spreken van de mens. En hij spreekt kennelijk net als de slang. De leugen, het woord van de duivel. Of onder inspiratie van de duivel, dan wel boze geesten. Maar wij zouden spreken onder inspiratie van de Heilige Spirit. De Holy Spirit, de Heilige Geest, was uiteraard de bedoeling. En de tong is echt het eerste lichaamsdeel. De mond, het spreken, is het eerste wat gebruikt wordt door de geest zelf. Dat is waar het om gaat en daarna volgt pas de rest. Daarna volgen de voeten, hè. Voeten zijn snel om bloed te vergieten, staat er dan. Het gaat over hun weg, hun wandel. Maar de mond drukt uit wat in de mens is, eventueel. En als de Heilige Geest Gods in ons is, als het woord van Christus rijkelijk in ons woont, zal het tot uitdrukking komen in het woord wat wij spreken, in elk geval. Goed. En het bedroeven van de Heilige Geest Gods is dus inderdaad het tegenovergestelde, deze woorden tegenhouden. En daarom zeg ik, vers 30 komt ongeveer overeen met vers 29. Een volkomen logische samenhang. Bedroef de Heilige Geest Gods niet. Op een andere plaats, maar het wil me niet te binnen schieten waar het staat. Er wordt gezegd, blust de geest niet uit. En het heeft uiteraard dezelfde betekenis, alleen dat is beeldspraak. Want daarbij wordt de Heilige Geest voorgesteld als vuur. En daarbij denken wij niet aan oordeel, maar daarbij denken wij aan bijvoorbeeld de Pinksterdag, toen de geest demonstratief nederdaalde, deze keer niet in de vorm van één duif, maar in de vorm van tongen. Tongen als van vuur. En de discipelen die het overkwam, begonnen dus te spreken zoals de geest hen gaf uit te spreken, staat er. De geest komt, eerst en wat gebeurt is spreken. Nou goed, bedroef de Heilige Geest Gods niet of elders, blus de geest niet uit. Bedroef de Heilige Geest Gods niet, door welke gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing. Begrijp u me goed? Of we nou de Heilige Geest bedroeven of niet, wij blijven door die geest verzegeld tot de dag der verlossing. Dat in elk geval. En ik hoef er nauwelijks meer wat van te zeggen, want dat thema hebben we natuurlijk aangehaald naar aanleiding van Efeze 1, vers 13, waar staat dat wij, nadat wij tot geloof gekomen zijn, en op grond daarvan zijn verzegeld geworden met de Heilige Geest, die beloofd was. De beloofde Heilige Geest. En verzegeling wil zeggen dat het voor altijd is, hè? Dat het een waarmerk is, dat het garantie geeft en hoe je dat maar zeggen moet. Hè? Dat de Heer zelf als het ware zijn zegel, zijn stempel op ons, dan wel in ons gezet heeft. Wij zijn en blijven zijn eigendom. Ik zeg altijd maar zo, wij hebben eeuwig leven ontvangen daardoor. En eeuwig leven zou geen eeuwig leven zijn als men het zou kunnen kwijtraken. Dus Als we wedergeboren zijn, dan is dat voor altijd. Of met een andere term, als we de geest hebben ontvangen, is dat voor altijd. En daarom heet het dat we zijn verzegeld geworden met deze Heilige Geest. Maar de aardigheid is dat er staat, door welke gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing. Dat wil zeggen, houdt het dan op? En het antwoord is uiteraard nee. Maar vervolgens moet ik dan zeggen, nee, het houdt dan niet op, maar dan is het niet meer nodig. Want die verzegeling is een soort van garantie, want zo zou men interpreteren. U weet wel, onderpand van de toekomende erfenis is, zo heet het in Efeze 1. En die garantie, dat onderpand, of hoe het maar heten mag, is alleen nodig zolang wij nog in het lichaam zijn. En zolang wij dus nog blootstaan aan andere krachten enzovoorts. En dus, hoe dat ook zij, of de geest nou actief is in ons of niet, wij zijn verzegeld zolang als dat nodig is. Namelijk tot de dag der verlossing. Wat er hier niet zo expliciet bij staat, maar het komt wel aan de orde een paar versen verder in hoofdstuk 5, is wat eigenlijk het werk van de geest in ons is. Want ik zeg natuurlijk, die geest zou inderdaad in de eerste plaats onze mond gebruiken, maar bij voorkeur heel ons lichaam. Maar heel fundamenteel, de Heilige Geest zou volgens Romeinen 8 ons leiden naar onze aanstelling tot zonen. En die zou zijn, aanstelling tot zonen, zou zijn ter gelegenheid van de verlossing van ons lichaam. En zo ben ik weer terug hier in Efeze 4. De Heilige Geest Gods, door welke gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing. En dat kan alleen maar zijn de verlossing van ons lichaam, want van andere dingen zijn of worden wij nu verlost. Zijn en worden, dat zijn twee dingen, maar vooruit. Maar de toekomende dag der verlossing is de verlossing van ons lichaam, zoals het heet in Romeinen 8 vers 23, maar daar ga ik naartoe. In Efeze 1 stond trouwens iets dergelijks. Hè? We zijn verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte, vers 13. En dan vers 14, die het onderpand is van onze erfenis. Tot de verkregene verlossing. Dat wil zeggen, tot de dag der verlossing van ons lichaam. En er wordt daar meteen over erfenis gesproken. Het punt is namelijk, en intussen blader ik natuurlijk toch even naar Romeinen 8. Dat het werk van de Geest weliswaar tot uitdrukking komt in het spreken van de woorden Gods en in een geestelijke levenswandel. Maar dat is niet het doel. Dat is wel eens een werk, maar dat is niet het doel. Het is het middel dus eventueel, maar het is niet het doel. Het doel is namelijk onze erfenis, zoals Efeze 1 het zei. Die het onderpand is, we zijn verzegeld met de Heilige Geest, die het onderpand is van de toekomende erfenis. Efeze 5 zegt het ook, dat is nog geen halve bladzijde verder in mijn Bijbel. Want er wordt gesproken over erfenis hebben in het koninkrijk van Christus en van God. Dat is in vers 5. Maar daar hebben we het dus nog over als ik snel voortmaak. Maar in Romeinen 8 wordt de vraag gesteld, was de vraag gesteld, hoe moet het nou nu we kinderen God zijn, sinds Romeinen 5? Zullen wij in de zonde blijven, Romeinen 6? Nee, zegt de apostel, want we zijn met Christus opgewekt. En we zouden dus leven tot heerlijkheid des vaders. Maar niet onder de wet, want we zijn niet onder de wet, maar onder de genade. We zouden onze lichaam, onze leden stellen tot wapenen der gerechtigheid. Niet onder de wet. Hoofdstuk 7 zegt inderdaad niet onder de wet. Want wij zijn van de wet verlost. Gelukkig, het heet immers een bediening, of een wet der zonde en des doods. En daarmee ben ik inmiddels al in Romeinen 8 vers 2. Waar de apostel zegt, want de wet van de geest des levens in Christus Jezus, dat is dus het nieuwe verbond waarvan Christus de middelaar is, heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Dat is het oude verbond waarvan Mozes de middelaar was. Dat heb je toch, hè? Nou goed. En het idee is dat wij niet zouden leven onder de zonde of onder de wet, maar onder de wet des geestes des levens. Oftewel, we zouden leven onder het nieuwe verbond waarvan de geest de middelaar is. Nou, het is Christus uiteraard, maar in de praktijk is daar toch geen verschil tussen. En wat Romeinen 8 dan uiteenzet, is dat het heersend beginsel in ons leven zou niet zijn de zonde, hoofdstuk 6. Niet de wet, hoofdstuk 7, maar de geest, hoofdstuk 8. Kortom, onze leven zou er niet geleid worden door de zonde, niet door de wet, maar door de geest. Hebben we die nog? De inwonende geest, wel te verstaan, in overeenstemming met het nieuwe verbond. En daarover wordt gesproken. Vanaf vers 8, waar staat: die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Doch gij lieden zijt niet in het vlees, maar in de geest. Zo anders de geest Gods in u woont. En die woont toch in ons? Als wij kinderen Gods zijn, als wij gelovigen zijn, woont de geest Gods in ons. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, en dat is uiteraard precies dezelfde geest. Zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. Dat betekent dus nog steeds, als wij kinderen God zijn, als wij gelovigen zijn, wedergeboren zijn, dan woont die geest Gods, die geest van Christus in ons. En dan zegt vers 10, als dat zo is, indien Christus in uw lieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonde wil, maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. Die geest is leven en die geest is actief, als het goed is, in ons. En dan staat er ook in vers 11, indien de geest van Jezus of de geest van Christus in ons woont, zo zal die geest ook uw sterfelijke lichamen levend maken. Dat is vers 11, in een verkorte versie dan, hè. Voluit, indien de geest van degene die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Want de gedachte is dat wij voor God naar de oude mens dood zijn, maar vervolgens dat wij door de inwonende geest ineens weer levend zijn voor God. En het lichaam wordt geacht levend te zijn, omdat de geest Gods daarin woont. En voor zover die geest in ons werkt, zou het zijn om inderdaad onze lichamen te gebruiken. En daarmee onze lichaam ook in de praktijk te onttrekken aan de, niet de macht, maar wel de heerschappij van de zonde, de inwonende zonde. Want de bedoeling is dat de geest in ons sterker zou zijn dan de zonde. Dat de geest in ons de overhand zou hebben. Dat wil zeggen dat ongeacht het feit dat wij zondaren zijn en blijven en dus zonde doen, niettemin de geest ons zou gebruiken. Toch? Ja, daarom heet dat ook genade. Precies. Maar wat die geest in ons zou doen, zegt vers 14. Want zovele als het door de geest Gods geleid worden, die zijn zonen Gods. En dus erfgenamen Gods, want dat is wat de term betekent. Er staat helaas kinderen, maar dat is mijn schuld ook niet. In de grondtekst staat zonen. Volwassen zonen, erfgenamen. En dan, want gij hebt niet ontvangen de geest der slavernij, dienstbaarheid, wederom tot vrezen, de wet namelijk. Maar gij hebt ontvangen de geest der zoonstelling. De geest namelijk die ons leidt tot onze aanstelling tot zonen. En dat is wat de geest werkelijk fundamenteel in ons doet. Dat wil zeggen, dat is het doel van het werk van de geest. Ons leiden naar, ons voorbereiden op, ons geschikt maken voor onze aanstelling tot zonen in de toekomst. Onze opvoeding dus, zo kun je het ook zeggen. En dat is wat in de volgende verse dan ook naar voren komt. Met name ook vers 17. Indien we kinderen zijn, staat recht, zo zijn we ook erfgenamen, erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Erven wij dan ook? Nou, dat is nog de vraag. Want dat staat erachter. Je kunt wel erfgenaam zijn, maar of je ook erft, is een ander verhaal. Er staat namelijk, zo wij anders met hem lijden, opdat we ook met hem verheerlijkt worden. Voor zover wij zijn navolgers zijn namelijk, voor zover wij wandelen in de voetstappen van de Heer Jezus, voor zover wij trouw zijn aan God en zijn woord en daarmee aan Christus, en voor zover wij het lijden dat daar ook het gevolg van is dragen. En waarom niet, want zover is het voor ons niet in onze dagen, in onze omstandigheden, dat valt best nog wel mee, denk ik altijd. Vind je niet? Dat denk ik altijd. Maar goed, Maar voor zover wij daaraan trouw zijn, zullen wij delen in zijn heerlijkheid en dus inderdaad met hem erven. En dat staat er ook in de volgende verzen. Waar staat dat de hele schepping, vers 19, wacht op de openbaring der zonen Gods. De hele schepping wacht op onze aanstelling straks in de toekomst. De hele schepping moet wachten op de opname van de gemeente. Vandaag geen zegeningen van God voor de wereld of voor Israël. Nee, ook niet voor de Joodse staat, ook niet voor Jeruzalem, zeker niet. Want moet wachten op de openbaring der zonen Gods. En daarmee de openbaring van ons, dus de gemeente. Zodat je maar weer ziet dat de bekering van Israël nooit kan plaatsvinden voor de opname van de gemeente. Dat de 70ste week van Daniel niet eens kan beginnen voor de opname van de gemeente enzovoorts. En op het moment dat Israël zal zegeningen ontvangen, en Israël zal dat ontvangen als eerste van alle volkeren. Dus we noemen nou het eerste moment waarop een deel van de wereldschepping zegeningen van God weer zal ontvangen. Wel, dat is precies het moment waarop wij met Christus geopenbaard zullen worden in de heerlijkheid. Ter gelegenheid van het einde van de 70ste week, de bekering officieel van het Joodse volk, de verschijning van de Heer op de Olijfberg, etc. Kortom, een gebeurtenis waarbij de Heer zelf zal nederdalen met een geroep en hoe dat maar heten mag. En daarom zegt 1 Thessalonicenzen 4, gaan wij hem van tevoren tegemoet. Ik vind het altijd leuk om het weer een keer te mogen zeggen. Want zo zegt 1 Thessalonicenzen 4 dat. Maar daar wacht de wereld op. Op het einde van de 70ste week van Daniel, niet vanwege het tijdstip, maar vanwege de aard van die gebeurtenissen. Namelijk de openbaring van de zonen Gods. Het schepsel verwacht of wacht op, verwacht is een beetje erg positief vertaald. Net alsof ze er actief mee bezig zijn, maar dat is niet zo. Maar het schepsel moet nou eenmaal wachten, er is anders niks. Moet wachten op de openbaring van de zonen Gods. En dat zijn wij. Of zullen we zeggen, dat zouden wij zijn. Nou ja, het is in ieder geval de gemeente, laat ik het zo zeggen dan. Wij zijn daarheen onderweg en we worden daarop voorbereid. Nou. En daarna staat er ook in vers 23 dat we daar zelf op wachten. Vers 23. Dit niet alleen, maar ook wij zelf die de eerstelingen des geestes hebben. Gemeente van eerstgeborenen, gemeente van eerstelingen die in de hemel zijn opgeschreven. Hebreeën 12. Wij zuchten in onszelf, verwachtende de aanstelling tot zonen, de zoonstelling, komma, de verlossing van ons lichaam. En dat is uiteraard die toekomende verlossing. Als je dat nou alles bij elkaar in gedachten hebt, dan valt daar Efeze 1 heel mooi in. Efeze 1 vers 13 en 14. Wij zijn verzegeld geworden met de Heilige Geest die beloofd was. Wat zou die geest doen? Ons leiden naar deze zoonstelling. En dus is hij het onderpand, de garantie van onze erfenis. Want zo, als we tot zonen worden gesteld, betekent dat dat we de erfenis in ontvangst zullen nemen. Makkelijk, hè? En dat tot de verkregene verlossing, jij zegt Romein 8, de verlossing van ons lichaam, dan is de verlossing namelijk voltooid. Nou, ik wou het niet al te systematisch doen, maar het verhaal is ongeveer dit. Onze geest is verlost, onze ziel wordt verlost en ons lichaam zal verlost worden. Hebben die nog? Vroeger leerden wij rijtjes. Komt daar tegenwoordig nog eens om. He? Dat hoort toch nooit meer. Maar heel systematisch hoor. Onze geest is verlost. Onze ziel, dat is ons praktische leven, onze wandel, wordt verlost. En ons lichaam zal verlost worden. En officieel, volgens de Bijbel, officieel. Officieel ligt het soms wat anders, maar officieel houdt het in dat het aardse lichaam wordt afgelegd. En dat niet alleen, maar dat wij een hemels en zelfs verheerlijk lichaam ervoor in de plaats zullen ontvangen. En dat is officieel ter gelegenheid van de opname van de gemeente. Een vermindering van de erfenis. Een vermindering van loon. Een kleinere erfenis. En om met 1 Korinthe 3 te spreken, helemaal geen erfenis, eventueel. U weet wel, alle hout hoor je stro verbrand, goud, zilver en kostelijke stenen zijn er niet. Het is tamelijk theoretisch, maar het zal heus wel voorkomen. En dus blijft er niks van over, maar die gelovige zelf daarvan staat, maar hij zelf zal behouden worden. Want hij was verzegeld, dat wel. Maar het uitblussen van de geest waarmee wij verzegeld zijn, heeft wel degelijk consequenties voor ons. En zelfs voor eeuwig, is het idee. Toch? Ja, dat is wat de schrift ervan leert. Maar daar gaat het ook over, daarna in hoofdstuk 5. Nou goed. Maar de apostel gaat er gewoon nog niet meteen op in. Die zegt gewoon, bedroef de Heilige Geest niet. En dus, geen vuile reden uit uw mond. En dus, vers 31, neem ik dan maar meteen. Alle bitterheid en toornigheid en gramschap en geroep en lastering. Toen vroeg iemand, wat is dat allemaal precies? Dan zeg ik, dat weet ik niet, als je het maar kwijtraakt. Hè? Toch? Alle bitterheid en toornigheid en gramschap en geroep en lastering. Als je het mij vraagt, is het alle keren hetzelfde hoor. Je kunt je toch voorstellen wat dat is. Het heeft alles met boosheid, met wraak te maken, met het eigen recht zoeken. Het heeft alles van doen met wat populair tegenwoordig heet zelfverwerkelijking. Ik moet altijd de aanloop nemen om alle R's goed uit te spreken. Zelfverwerkelijking. Activiteit van de oude mens. Maar er staat, het zij van u geweerd. Met alle boosheid, wat het ook wezen mag. Maar in tegendeel, vers 32, zijt jegens elkander goede tieren. Begrijp je me goed, er wordt niet eens gesproken over onze relatie tot of met ongelovigen. Want het komt pas in de laatste plaats. Sorry, maar het is in de Bijbel nog eenmaal zo. Wij worden geacht in de eerste plaats om te gaan met gelovigen. Nee, met gelijkdenkenden uiteraard, met broeders en zusters. En bij voorkeur zelfs met die broeders en zusters die ook hun lichamen gesteld hebben tot levend en heilig goden welbehagelijk offer. Toch? Dat in de eerste plaats. Nou goed, zijt jegens elk ander goedertieren, barmhartig. En denkt u hem ook meteen aan Galaten 5 vers 22, want dat is het beroemde vers altijd. Hè? De vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goedertierenheid, zachtheid. Dan nog één. En dan, ik weet niet meer welke. En dan, zelfbeheersing was de laatste, geloof ik. Die is het moeilijkste. Zei mijn vader altijd, daarom staat hij achter hem. Zelfbeheersing. Maar goed. Maar dit, daar gaat dit over. Dit is de vrucht van de geest. En waar die vrucht daar is, is niet sprake van het bedroeven van de Heilige Geest. En andersom, waar men de Heilige Geest bedroeft, komt deze vrucht niet tot stand. Want het is vrucht van de geest. Het is niet doen alsof, het is niet een rol spelen. Want de natuurlijke mens kan heel goed acteren over het algemeen. Maar het gaat om eerlijk zijn en vanuit het hart. En daarom gaat het om de vrucht van de geest. Zijn jegens elkander goede tieren, barmhartig, vergevende elkander. Onze goede woorden zouden genade geven aan degene die dezelfde horen immers. Vergevende elkander, gelijkerwijs ook God in Christus u vergeven heeft. En dat laatste is een sterk argument. Het is niet maar een vergelijking, maar het is tevens een argument. De gedachte is dat daar waar wij zelf vergeving ontvangen hebben, kortom, daar waar wij zelf de verlossing hebben door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar de rijkdom zijner genade, dat was 1 vers 7, daar zouden wij inderdaad diezelfde genade, diezelfde vergeving schenken aan anderen. Hoe vaak? Hoe vaak moet je je broeder vergeven? Ja, dan moet je wel een boekhouding bijhouden, broeder. Dat wordt heel moeilijk. En op den duur raak je vanzelf de tel kwijt. Ben ik stellig van overtuigd dat je niet tot 490 keer komt. 7x70 maal. Denk niet dat je zover komt. Oh, je vergeet het toch onderweg. Je raakt de tel kwijt. Het is trouwens best een leuke hoor, 7x70 maal. Want op de achtergrond leren wij daaruit dat inderdaad aan het eind van de 70ste week de ongerechtigheden verzoend zullen zijn en de eeuwige gerechtigheid zal zijn aangebracht. Weet u nog? Uit Daniel 9. Ja, natuurlijk, ik geloof niet dat je dat zo mag toepassen. Nee, dat doe ik ook niet. Maar het is toch een aardige vergelijking. Na 7x70, hè? Of 70x7 weken, inderdaad, 70 weken, zal inderdaad vergeving zijn, definitief. Vooral Petrus en broeders van naar het vlees. Toch? Nou goed, laat maar zitten. Maar waar wij ten volle vergeving hebben ontvangen uit de rijkdom van Gods genade, zouden wij dus elkander vergeven. Zit domweg niks anders op, dat is de logische consequentie ervan. Dat hoef ik verder niet te bespreken. U zegt het is moeilijk, dan zeg ik het zal wel zijn omdat het ook moeilijk voor u is om zelf uit genade te leven. Daar zal het probleem meestal wel zitten. Ik denk altijd, maar goed. Maar waar wij zelf ten volle bewust zijn van, ons ten volle bewust zijn van de rijkdom van Gods genade voor onszelf, omdat we daaruit zouden leven, dan mag het helemaal niet moeilijk zijn om diezelfde genade aan anderen te geven en dus woorden van genade te spreken. En dat alles als vrucht van de werking van de geest. Want dat is de strekking dan van vers 30. Nou goed, hoezo wet? Kun je hier niet eens meer inpassen, met geen mogelijkheid. Al hadden we alleen maar dit vers over de kwestie van de wet, dan zou het al meer dan voldoende geweest zijn. Toch? Nou goed. Maar nou de samenvatting, dat vind ik altijd het mooiste, want die korte zinnetjes, die worden voor velen veel te gemakkelijk uitgelegd als toch wet. Doe dit en doe dat. Maar dat is het niet. Er staat, zij dan navolgens Gods. Dat is niet wet, maar het is een voorbeeld navolgen. En dat zijn twee totaal verschillende dingen. Ik heb er al eens uitgebreider over gesproken, ook hier dacht ik. Wet heeft nauwelijks enige opvoedkundige waarde, eigenlijk helemaal niks. Wet heeft alleen tot doel om de schade te beperken. Om de dingen op orde te houden, maar is alleen bestemd voor mensen die geen verantwoordelijkheid kunnen dragen en die dus onvolwassen zijn, want dat is hetzelfde. Maar wij als kinderen Gods zouden volwassen kinderen Gods zijn en inderdaad dan niet leven onder de wet, maar inderdaad in vrijheid. En wij zouden daarbij een voorbeeld nemen aan iemand die ons voorgegaan is. En voorbeelden hebben veel, veel, veel grotere opvoedkundige waarde dan wet. Want wet heeft het eigenlijk helemaal niet. Ik moet u zeggen, de opvoeding in het algemeen bestaat uit voorbeeld geven. Zo is het nou eenmaal. En waar een mens, een kind, een mensenkind voor mijn part, behoefte aan heeft, is niet aan wet. Waar hij behoefte aan heeft, is voorbeelden die je kan navolgen. Hij heeft behoefte aan mensen tegen wie je opziet, voor wie hij respect heeft. Omdat hij zich met die zou vereenzelvigen, heet zo is, hè? Identificeren moet je tegenwoordig zeggen, hè? Om het moeilijk te maken. Maar dat is waar het werkelijk over gaat. En zo iemand hebben wij. Namelijk, zijt navolgers Gods. En niet meteen zeggen, maar God kunnen wij niet kennen, want dat is makkelijk genoeg natuurlijk. Hè. Natuurlijk kunnen wij God kennen, God heeft zich geopenbaard in degene die nou eenmaal de gestaltenis Gods is. Christus dus, het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Met andere woorden, navolgers Gods zijn is volstrekt hetzelfde als navolgers zijn van Christus. En dat blijkt hier ook, want er staat, zijt dan navolgers Gods. Als geliefde kinderen, inderdaad, kinderen worden geacht hun ouders en in het bijzonder de vader na te volgen. En wandelt dus in de liefde gelijkerwijs ook Christus. En dus is Christus het voorbeeld. Ziet u wel? Vers 1 zegt God is het voorbeeld. Vers 2 zegt Christus is het voorbeeld. Maar het is hetzelfde. Gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft. Wij zouden dus ook inderdaad elkander lief hebben. Precies zoals Christus ons lief gehad heeft. Als je echt niet weet wat u doen moet onder moeilijke omstandigheden, vraag u zich dan eens af, wat zou de Heer Jezus gedaan hebben? In zulke omstandigheden. Die zouden van schrikken, overigens. En daarom helpt het zo goed. Als je niet weet wat je doen moet. Omdat je in omstandigheden verkeert waar je geen uitweg in ziet. Vraag je dan eens af, wat zou de Heer doen in zulke omstandigheden? U weet wel, die Heer die ons een voorbeeld heeft nagelaten, zei Petrus. En Petrus zei erbij waaruit het voorbeeld bestond. Namelijk, die als hij leed niet dreigde. Die als hij schold niet wederschold. Maar hij gaf het over aan degene die rechtvaardig oordeelt. Een mooi voorbeeld, toch? Daar staat er dat het voorbeeld is. Ik weet niet precies, 1 Petrus 4 of zoiets. Ja, of 3. Doet er ook niet toe. Maar dat is het voorbeeld. Zij dan navolgers God. Zij dan navolgers van Christus. En dus wandelt in de liefde. Want dat is wat hij deed. Toch? Gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft. En zichzelf, want wat nou volgt is dat hij zijn liefde jegens ons bewezen heeft. En voordat ik verder lees, citeer ik dan eerst Romeinen hoofdstuk 5. Waar staat, God echter bevestigt zijn liefde jegens ons. Hij bewijst zijn liefde, betekent dat, staat er ook in de nieuwe vertaling. God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. En daarna staat erachter, dat als hij dat al voor ons gedaan heeft toen wij nog zondaren waren, wat denkt u dat hij dan nu voor ons doet, nu we kinderen God zijn? Veel meer zullen wij nu behouden zijnde, of verzoend zijnde, behouden worden door zijn leven, staat er dan. Maar in beide gevallen gaat het om dat God zijn liefde jegens ons bewezen heeft. Namelijk eenmaal toen de Heere Jezus voor ons stierf, en nu doordat de Heere Jezus voor ons leeft. Dat staat daar gewoon hoor in Romeinen. Ik ga er niet naartoe, want anders kom ik nooit door die Efezebrief heen. Hè. Maar dat staat daar, zoek dat maar op, zet de band maar stil, zoek het maar op, Romeinen 5. Hè. Hij is voor ons gestorven toen wij nog zondaren waren. We zijn met God verzoend door de dood zijn zoons. Veel meer zullen wij, nu wij verzoend zijn, behouden worden en dus bewaard worden door zijn leven. Niet doordat hij opgestaan is, maar doordat hij leeft. Praktisch. Door wat hij dus nu voor ons doet. En God bevestigt zijn liefde aan ons dus twee keer. Eenmaal door wat de Heer Jezus voor ons gedaan heeft in het verleden. Maar in tweede plaats door wat hij nu voor ons doet. En dat is ook wat hier naar voren gebracht wordt. Namelijk, gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft. En zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offer. Namelijk een slachtoffer. Golde tot een welriekende reuk. Nou vrees ik dat dit een van de minst begrepen teksten is in heel de Efezebrief. Eerlijk gezegd. Ja, ik ben bang daarvoor. Misschien onder u niet, want ik spreek er natuurlijk toch al niet voor het eerst over. Het punt is namelijk dat we ons ogenblikkelijk zouden afvragen voor wie hij zichzelf heeft overgegeven. Begrijp je me goed, in de voorgaande verse ging het erom om de uitwerking van het leven van Christus in ons. En er staat, zijt jegens elkander goede tieren, het voorgaande verse, zijt jegens elkander goede tieren, vergevende elkander gelijkerwijs ook God in Christus u vergeven heeft. Dat wil zeggen, het gaat om wat de Heer voor ons doet en zo zouden wij voor anderen ook zijn. Wat de Heer aan ons doet, zouden wij aan anderen doen. Wat de Heer ons geeft, zouden wij aan anderen geven. Er is genoeg, dus het kan makkelijk. Maar ontvangen en geven door. Je hebt het ontvangen om niet. Geeft het om niet. Enzovoort. Hè? Maar het gaat eerst over de relatie tussen mijzelf en Christus. En daarna over de relatie tussen mij en andere christenen. Dat begrijp je toch. Hè? En nou staat er ineens. Wandelt in de liefde gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft. Dat wil zeggen, het gaat om liefde van mij tot andere gelovigen. Gelijkerwijs ook Christus mij heeft lief gehad, of niet? Ja, dat is zo. Maar het punt is, wie zijn die ons? En het antwoord is, dat zijn wij gelovigen. En het is ons, meervoud, want de apostel sluit daar de geadresseerden van deze brief mee in. De Efeziërs. Ik bedoel dit. Als er staat, heeft zichzelf voor ons heeft overgegeven, staat er dus dat hij zich heeft overgegeven voor de gemeente. En niks anders dan dat. En dat staat hier en elders op precies gelijke wijze. En nooit wat anders. De term dat hij zich overgegeven heeft, wordt namelijk in heel de Bijbel niet van toepassing gebracht op het lijden, sterven, de dood van de Heere Jezus, maar wordt van toepassing gebracht op het tegenwoordige werk van Christus voor de gemeente. Hij heeft zich niet overgegeven voor zondaren in het algemeen, niet voor de wereld, niet voor Israël, niet voor de volkeren, hoe je dat maar zeggen moet, maar voor de gemeente. Dat is wat de uitdrukking betekent hier. Dat kan ook niet anders, want in de context past het precies. Het gaat om wat hij doet aan mij en u, en wij zouden dat ook weer spiegelen. Weer spiegelen, moet ik dan zeggen. Wij zouden het ook weer naar buiten brengen. Het zou in onze levens op precies dezelfde wijze tot uitdrukking komen. Laat ik eens even op die typologie ingaan, want er staat hier wat typologie. Er staat namelijk, hij heeft zichzelf voor ons overgegeven tot offer, tot slachtoffer, goden tot een welriekende reuk. En dan zeg ik misschien iets waar u helemaal nog nooit van gehoord hebt, maar dat kan ik ook niet helpen. Deze overgave van de Heer Jezus wordt beschouwd als een offer. En vervolgens wordt gezegd dat het een welriekend offer is. Toch? Goden tot een welriekende reuk. Een offer, slachtoffer, goden tot een welriekende reuk. Dan is het een welriekend offer. Toch? Zijn er dan ook anderen? Ja, dat is inderdaad zo. Want het schuld- en zondoffer waren helemaal niet goden tot een welriekende reuk. Maar het dankoffer en het spijsoffer en brandoffer, hè? Ik heb hem weer. Die andere drie, die worden inderdaad beschreven als welriekende offers. Dat is Leviticus, de eerste hoofdstukken. En het hele punt is dat het zondoffer en het schuldoffer van doen hebben met het wegdoen van het oude. Het wegdoen van de zonde, het wegdoen van de schuld. Vandaar zondoffer, schuldoffer. En dat is helemaal niet goden tot een welriekende reuk. Daar is niks welriekends aan, want het heeft gewoon van doen met de dood als zodanig. De beëindiging van, of het oordeel over, het oude. De oude mens, de oude schepping, de zonde, wat het maar wezen mag. Dat zijn die twee offers. Maar daarna volgen in de reeks nog het dankoffer, het spijsoffer en het brandoffer. En van die drie wordt gezegd dat ze goden welriekende reuk zijn. Er is nog een verschil trouwens, want brand- en zondoffer, of schuld- en zondoffer, die niet welriekend waren, waren verplichte offers. Maar het spijsoffer en het dankoffer waren vrijwillige offers en die waren goden een lieflijke reuk. Het punt is nu dat die drie welriekende offers niet van doen hebben met zozeer met de dood van het oude, hoewel het altijd een rol meespeelt. Maar daar gaan ze niet in de eerste plaats over. Ze spreken namelijk over het nieuwe leven. Over opstanding en wat er verder volgt. Opstanding en wat er het resultaat en zelfs het uiteindelijke resultaat van zal zijn. En die drie offers spreken dus over wat apostel Paulus in Romeinen 12 bijvoorbeeld aanhaalt. Als hij zegt dat wij onze lichamen zouden stellen tot een levend, heilig, God welbehagelijk en dus welriekend offer. Maar daarbij gaat het niet over de dood, daarbij gaat het over ons leven. En over het opstandingsleven wat wij ontvangen hebben, nog in dit oude lichaam, met als gevolg dat we dit oude lichaam inderdaad zouden offeren aan de Heer. En ik zeg er voor de volledigheid maar even bij, dat het woord offeren bepaald niet noodzakelijk betekent dat het spreekt over de dood, want het is helemaal niet het geval. En als voorbeeld noem ik u de collecte. Is het niet duidelijk genoeg? Er wordt u geacht wat te offeren. Inderdaad, dat kan. Dat heet in de Bijbel ook zo. Maar het heeft niks met de dood te maken. Offeren wil niet zeggen dat het sterft. Offeren wil zeggen juist dat het leeft. En dat het leven, of wat het maar is, dat wat geofferd wordt, wordt in de dienst van God gesteld. Is het idee. Want offeren is hetzelfde als offreren, namelijk aanbieden, ter beschikking stellen. En als het dan doodgaat, dan is dat heel jammer. Want dan blijft er van het offer niks over. Wat heb je nou aan een offer dan? De bedoeling is juist dat het offer leeft. Maar niet het oude leven, maar het nieuwe leven. En daarom bij heel wat offers verdwijnt inderdaad eerst het oude leven. Niet op het altaar, zeg ik altijd, want dieren worden niet geslacht op het altaar, maar op de slachtbank. En pas daarna wordt hun lichaam op het altaar gelegd. En doet God er wat mee. Dat heb je toch, hè? Ik zeg gewoon dat pas nadat wij dood zijn, kunnen wij onszelf aan de Heer offeren. Pas daarna begint het offer. En zolang we nog leven, naar de oude mens niet. Juist die oude mens moet dood zijn, althans naar Gods normen, en daar gaat het maar om, niet de onzin. Moet naar Gods normen dood zijn en daarna kan hij het gebruiken. Toch? En maakt hij het levend. En dan kan hij het weer gebruiken, is het idee. Want als hij het levend gemaakt heeft, kan hij het gebruiken. En dat is waar het offer over spreekt. Zo staat het van Christus ook. Gelijkerwijs Christus is opgewekt tot heerlijkheid des Vaders. Alzo zouden ook wij in nieuwheid des levens wandelen. Romeinen 6. En het hele idee is, maar het is zo lastig, want je kan het helaas niet in 5 minuten zeggen. Er zijn er altijd bij, ook onder u vrees ik, die het nooit eerder gehoord hebben, die ervan schrikken. Helaas. Dus dat wordt een moeilijk thema. Maar de Bijbelse gedachte is inderdaad dat de Heer Jezus zich geofferd heeft. Maar, laat ik het dan voorzichtig zeggen. Wat ik ervan gevonden heb, en ik heb heus alle schriftplaatsen nagezocht. Wat ik ervan gevonden heb, is dat als gesproken wordt over een offer dat de Heer Jezus Christus gebracht heeft, dan gaat het nooit over zijn dood, maar gaat het altijd over zijn opstanding en wat er verder volgt. Sorry, kan het ook niet helpen. En het meest eenvoudige voorbeeld en illustratie die ik ervan kan geven, ontleen ik aan de Hebreeënbrief, waar gezegd wordt dat Christus hoge priester geworden is van het nieuwe verbond, door zijn opstanding, waarbij ook gezegd wordt dat hij helemaal geen priester was voor zijn dood, want toen leefde hij onder het oude verbond, onder de wet, gelaten 4, en leefde onder het oude verbond. En dan had hij uit Levi moeten zijn, minstens, om priester te kunnen zijn. Maar hij was niet uit Levi, hij was uit Juda. Staat er allemaal bij in Hebreeën 4. Hij was dus geen priester. Maar voor zover hij nu priester is, is hij hoge priester. Niet van het oude, maar van het nieuwe verbond. En hij is dat geworden krachtens zijn opstanding. Op grond van zijn opstanding, want hij is de eerste mens die uit de dood opstond als een nieuwe schepping. En als hij de eerste is, is hij de eerstgeborene en dus inderdaad koning en priester. En niet van het oude verbond, maar van het nieuwe verbond. Dat heb je toch nog, hè? Priester naar de ordening van Melchizedek, sinds zijn opstanding, zijn kruisdood, heeft daar niets, maar dan ook niets mee van doen. Priesters zouden niet sterven, of zoals mijn grootvader het schreef, Oud-testamentische priesters werden helaas door de dood verhinderd te blijven. Zo staat het er in Hebreeën 10. Maar het was niet de bedoeling dat ze zouden sterven. En hun sterven is ook niet een priestelijke taak of een priestelijk werk. Integendeel. Ze hadden moeten blijven, eigenlijk. Nou, deze hoge priester blijft, uiteraard omdat hij eeuwig leven heeft. Maar het werk van de hoge priester, zegt Hebreeën, is onder andere dan dat hij iets zou offeren. Zodat ook deze wat hebben moest om te offeren, staat er. En wat offerde hij? Zichzelf. En dat gaat dus niet over zijn dood, dat kan niet. Hij kan niet eens sterven. Toch? Het gaat juist over zijn leven dat hij offerde. Nou, kortom, als ik het toch maar snel probeer te zeggen, wat hij offerde, wel heel eenvoudig, hij stelde zijn lichaam tot levend, heilig, Gode welbehagelijk offer. Als u zegt, ja, maar dat staat erover dat wij dat zouden doen. Dan zeg ik, ja, want wij zijn navolgers van Christus. En Christus heeft zijn lichaam gesteld tot levend, heilig, Gode welbehagelijk offer. En dat staat er wel degelijk met iets andere woorden, maar wel ongeveer dezelfde woorden in Hebreeën 10. Slachtoffer en offer voor de zonde heb gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. En hier ben ik om uw wil te doen, o God. Waarmee het eerste werd weggenomen, het oude verbond namelijk, en het tweede, het nieuwe verbond, gesteld. Staat er gewoon bij, nieuwe verbond dus. Begrijp je wel? En als hij zijn lichaam, zichzelf namelijk zijn lichaam, geofferd heeft, dan gaat het niet over de dood, maar gaat het over zijn leven. En eigenlijk moet ik het meteen achteraan zeggen, en dat lichaam dat hij geofferd heeft, dat zijn wij. Dit staat er ook bij hoor. In Hebreeën, zowel als in Colossenzen trouwens. Dat zijn wij. En daarom zouden wij navolgers van Christus zijn, want hij heeft zich, het woord lichaam laat ik nu weg. Hij heeft zich beschikbaar gesteld voor de dienst van God. En dat zegt Romeinen 6 ook. Hij is opgewekt tot heerlijkheid des Vaders, opdat wij, die trouwens zijn lichaam zijn, in nieuwheid des levens wandelen zouden. Precies hetzelfde. En het idee is dus dat dit vers hier in Efeze 5 vers 2 niet spreekt over zijn dood, maar over de tegenwoordige positie en het tegenwoordige werk van Christus ten behoeve van de gemeente. Als hoofd van zijn lichaam, uit welk is de gemeente, dan wel als hoge priester van zijn volk. Of hoge priester van zijn huis, wiens huis wij zijn. Om dan links en rechts nog maar even wat te citeren. Wat de schrift ons leert is dat Christus zich overgegeven heeft. Inderdaad, maar als die term gebruikt wordt, dan gaat het over het tegenwoordige werk van Christus voor de gemeente. En als er staat dat hij zich geofferd heeft, gaat het over de tegenwoordige positie en werk van Christus als de hoge priester van het nieuwe verbond. Kan ook moeilijk anders. Want de term overgegeven heeft in de praktijk is in de praktijk uiteraard synoniem met offeren, maar heeft de betekenis van zich wijden aan en daarmee ook zich beperken tot. Zodat je kunt zeggen, hij heeft zich aan ons gewijd. Je kunt ook zeggen, hij heeft zich beperkt tot ons. Dat wil zeggen, het werk wat de Heer doet is aan ons gewijd, de bouw van de gemeente. En tegelijkertijd, hij beperkt zich tot het werk van de bouw van de gemeente. Dat kan trouwens niet missen, want dat is natuurlijk de logische conclusie uit de gedachte dat hij zich niet bezighoudt met Israël. Dat hij zich verbergt voor Israël en voor de wereld. Wat doet hij dan? Nou, hij beperkt zich tot ons. Of met deze Griekse termen dan, of via deze Griekse termen, hij heeft zich voor ons overgegeven. Zodat we ons zo goed zouden realiseren dat de Heer bezig is een werk aan ons te doen. En hij doet dat terwijl hij inderdaad andere activiteiten inderdaad vooruitgeschoven heeft naar de toekomst. Daar komt het op neer. Hij heeft zich beperkt tot ons. Hij heeft zich aan ons gewijd. In de dienst van God uiteraard, als hoge priester. Maar zijn hogepriesterlijke functie tot op heden is echt niks anders dan de opbouw van dit volk voor zijn naam. Ik zei tot op heden, want dat zal in de toekomst nog wel veranderen, na de opname van de gemeente. Maar niettemin, tot op heden doet hij niks anders dan dat. Vandaar dat we hem niet zozeer kennen als de koning, maar wel degelijk als de hogepriester van het nieuwe verbond, die voor zijn volk zorgt. Nou goed, daar moeten we het eerst bij laten, want het is inmiddels hoog tijd voor de pauze. Wij proberen de draad weer op te nemen in Efeze 5, vers 2. Waar staat, wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven. Nou, de term overgeven komt nog erg veel in de Bijbel voor. Dat wil zeggen het Griekse woord, want daar praat ik nu even over. Het komt veel te veel voor in het Nieuwe Testament om het allemaal te kunnen laten zien. Dat ga ik dus ook niet doen. Ik heb hier trouwens een enorme lijst alleen al van schriftplaatsen waar de uitdrukking voorkomt in het Matthäus-evangelie. En die is ook al veel te lang, dus dat doe ik niet. Ik zeg er alleen maar wat van, nu dus. Maar zo wordt er gesproken over dat Johannes de Doper werd overgeleverd. Niet hij leverde zich over, of gaf zich over, hij werd overgeleverd. En in de praktijk betekende dat hij ter beschikking gesteld werd van. Alleen door een ander uiteraard. Hij werd gevangen gezet. Dat is het verhaal. In die betekenis wordt ook gesproken over overleveren aan de rechter. Je broeder zal je overleveren aan de rechter. Het is dezelfde betekenis. Namelijk gevangen zetten, beperken in de vrijheid enzovoorts. En ter beschikking stellen van nou ja, de officier van justitie, zullen we maar zeggen. Want daar komt het ongeveer op neer. Van Judas wordt gezegd dat hij de Heer overgeleverd heeft. Maar om een of andere reden wordt het dan elke keer vertaald met heeft hem verraden. Wat een vereenvoudiging is van het verhaal, dat vind ik wel jammer. Maar er staat steeds dat hij hem overgeleverd heeft. Voor zover dus de Heer dat woord van toepassing is op de kruisiging en dood van de Heer Jezus, staat er ook nooit dat hij zichzelf overgegeven heeft, maar dat anderen hem overgeleverd, is dan meestal de vertaling, hebben. En met name Judas heeft dat gedaan. En daarna de schriftgeleerden en de fariseeën ook, want er wordt gezegd dat hij, of van Pilatus staat het ook trouwens, hij gaf hem over om gekruist te worden. Begrijp je wat de term dan betekent? Maar dat kwam over de Heer Jezus. Of over Johannes de Doper, of wie het maar waren. Overgeleverd in de handen der mensen enzovoorts. Maar zodra gezegd wordt dat hij zichzelf heeft overgeleverd, gaat het niet om zijn kruisiging en om zijn dood. En merkwaardige wijze wordt het dan ineens vertaald met overgegeven. Nou ja, goed, leveren en geven, dat is natuurlijk toch in de praktijk hetzelfde. Maar de schriftplaatsen die daar dan zijn en die op de Heer Jezus van toepassing zijn, die wil ik u allemaal wel noemen. Maar één daarvan is een aparte, dat is namelijk Johannes 3, vers 16. En die wil ik toch wel even meenemen, want daar staat niet dat hij zich heeft overgeleverd, maar wel dat hij overgeleverd werd. In dit geval echter niet door Judas of door Herodes of door Pilatus of door de mensen, maar door God. In Johannes 3, waar staat in vers 16... Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. En dat is hetzelfde woord. Overgeleverd heeft. En waar het hier om gaat, is dat dan ook inderdaad ook hier niet gesproken wordt over zijn kruisiging. Dat wordt wel altijd gedacht, dat weet ik wel. Maar tegelijkertijd weten u en ik ook dat nooit iemand dat toelicht. Er wordt namelijk helemaal niet over gedacht. Het wordt verondersteld, het wordt aangenomen. Men denkt dan dat het gaat over de dood van de Heer Jezus. Maar daar gaat het niet over. Dat is makkelijk genoeg te bewijzen hoor, want er staat gelijk, vers 14. Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden. En dat die verhoging van de zoon des mensen slaat op zijn hemelvaart en niet op zijn dood, blijkt uit het vers wat daaraan vooraf gaat. Daar begint het namelijk mee. Er wordt van tevoren verteld waar het over gaat. Namelijk, niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de zoon des mensen. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden. Tot in de hemel zelf uiteraard. Of zoals het elders in het Johannes-evangelie staat, hij zal terugkeren naar waar hij tevoren was. Of zoals het zelfs nog in dit hoofdstuk staat, hij kwam van boven en dus gaat hij naar boven. In tegenstelling tot Johannes de Doper, die kwam uit de aarde en keert tot de aarde weder. Dat zit allemaal in dit hoofdstuk, de rest nog van dit hoofdstuk. Begrijp u? Nou goed. En dan staat er, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden, slaat op zijn hemelse positie, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Want een ieder die gelooft in hem die God uit de doden heeft opgewekt en verhoogd heeft tot zijn rechterhand, die zou eeuwig leven ontvangen. Want, per slot van rekening, wij krijgen eeuwig leven niet door de dood van iemand voor ons, maar doordat iemand voor ons leeft. Dat begrijp je toch, hè? Nou, dan zal ik Peter citeren. God heeft ons wedergeboren door de opstanding van Jezus Christus. Niet door de dood van Jezus Christus. En zeker niet door zijn sterven. Maar door zijn opstanding. En daar gaat het hier over, de opgewekte Christus. Kan ook niet missen, want het staat er echt. Opdat er ieder die in hem gelooft niet verderven maar eeuwig leven hebben. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon. Normaal gesproken is de eerste gedachte dat de zoon is de erfgenaam. Degene die gesteld is aan de rechterhand Gods. Tenzij anders vermeld. Want dit is gewoon de natuurlijke betekenis van het woord. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Uit Psalm 2 is volgens Handelingen 13 een uitspraak over de opstanding van Christus. En God heeft die zoon gegeven, overgeleverd is het woord eigenlijk, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Het zal toch duidelijk zijn waar het over gaat. Alleen, hier staat niet dat hij zichzelf daartoe heeft overgeleverd, maar dat God hem daartoe heeft overgeleverd. Daartoe gesteld heeft, is dus de gedachte. Het spreekt over zijn bestemming nu. Maar goed, ik laat het maar voor wat het is. Ik heb er ooit een hele dag over gesproken, dus dat vind ik wel genoeg verband, hè. Dus vooruit maar weer. Maar daarna komen wij terecht in wat andere schriftgedeelten, waar wel degelijk staat dat hij zichzelf gegeven heeft. Dan nog niet eens onmiddellijk, want eerst moet ik nog even naar Romeinen 8, voor ik het vergeet. Want dan vinden we de herhaling van de gedachte uit Johannes 3. Bekende verzen aan het eind van Romeinen 8. Wordt ook slecht gelezen gewoonlijk. U weet wel, vers 31, zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? God namelijk, vers 32, die ook zijn eigen zoon, en dan zeg ik hetzelfde als bij Johannes 3, vers 16, tenzij anders vermeld is dat die zoon die hij op de bekende heden gesteld of verwekt heeft. De opgewekte namelijk. En dat is hier ook zo. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen, en daar staat het woord, overgegeven. En nou denkt u natuurlijk, als het goed is denkt u dat meteen, u denkt natuurlijk, ja maar dat kan je toch wel op zijn kruisiging van toepassing brengen. En dan zeg ik tot zover wel, maar als je doorleest niet. Want er staat, hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? En let op, met hem. Hoe zal God ons met Christus ook niet alle dingen schenken? En positief gezegd, God zal ons met Christus alle dingen schenken. Maar daaruit volgt dat als er staat, hij heeft hem voor ons allen overgegeven, dat betekent, hij heeft hem aan ons gegeven. Hij heeft hem aan ons overgeleverd. De gedachte is namelijk dat God hem aan ons gegeven heeft. En de vraag, de retorische vraag met het vanzelfsprekende antwoord is, hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Als God zijn zoon aan ons geeft, geeft hij ons daarmee alles. Want God heeft alle dingen gegeven aan de zoon. En als die zoon aan ons gegeven wordt, ontvangen wij dus alle dingen. Hebreeën trouwens ook, Hebreeën begint daarmee met te zeggen, God heeft die zoon gesteld tot erfgenaam van het heelal. En daarna wordt er in de hele brief uiteengezet hoe hij onze hoge priester is. En dus geeft hij ons met hem alle dingen. Zie. Maar God heeft die opgewekte zoon niet gegeven of overgeleverd aan de wereld. Het slaat zeker niet op zijn kruisiging. Integendeel. God heeft deze zoon gegeven aan degene die in hem geloven. En daarmee ontvangen wij alle dingen. En zoals Christus van ons is, dat wil zeggen in onze harten woont en wij deel aan hem hebben gekregen, hebben wij deel aan die alle dingen die hier staan. Waarna we automatisch ook terechtkomen in Efeze 1. God heeft ons gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. We hebben deel aan Christus. Kortom, God heeft hem voor ons allen, ten behoeve van ons en dus aan ons, ten behoeve van ons allen, overgegeven. En met hem geeft hij ons alle dingen. En het gaat dus niet over zijn kruisiging. Integendeel, bovendien zeg ik dan altijd, dan zou zo'n vers toch op zijn minst hebben moeten staan ergens in de eerste paar hoofdstukken van Romeinen en niet pas in Romeinen 8. De dood, het lijden en sterven van de Heer Jezus speelt een rol in de eerste hoofdstukken. De basis van onze wedergeboorte, maar niet in Romeinen 8. In Romeinen 8 gaat het over de positie die wij in Christus hebben. En die positie is dat God ons, aan ons, zijn zoon gegeven heeft en daarmee alles. Ik zeg het samen met Jacob. Komt daar druk in vandaan. Maar laat me zitten. God heeft ons, geeft mij alles gegeven. Weet u nog? Maar Jacob was toen hij dat zei een beeld van de gemeente. Dus het blijft gewoon dezelfde waarheid. Zie. Maar goed. Daarna gaan we naar de termen dan. Waar inderdaad staat dat hij zichzelf gegeven heeft. En dan sla ik nog over. De uitspraken bijvoorbeeld. Want er zijn er veel meer. De uitspraken uit bijvoorbeeld Johannes 10. Dat vind ik persoonlijk altijd een heel fraaie. De uitspraak uit Johannes 10, waar dit woord niet voorkomt hoor, maar waar het wel omschreven wordt. Daar staat namelijk dat de Heer zegt, ik ben de goede herder. En dan staat er niet, ik lever mij over aan de schapen of zoiets, maar er staat, en de herder stelt zijn leven voor de schapen. En hoe dat nou toch in de wereld komt, heb ik me achteraf, zo over verbaasd. Want als de herder zijn leven stelt voor de schapen, dan kan dat toch niet betekenen dat hij sterft voor de schapen. Bovendien, hoe zou je dan de goede herder zijn? Dan was het de verkeerde. Als de herder sterft voor de schapen, is hij de verkeerde. Bovendien, hoezo voor de schapen? Wat voor belang hebben de schapen bij de dood van de herder? Ja, dat is een eerlijke vraag, hè? Vooral om vooroordelen te doorbreken en om jezelf te dwingen over de dingen na te denken. Wat voor belang hebben de schapen bij de dood van de herder? Niets. De schapen hebben belang bij de dood van de leeuw, bij de dood van de beer, de dood van de luipaard, dan wel de Palestijn, weet je nog? Dat was een ander verhaal. Nee, dat is uit de geschiedenis van David. Toch? Uw knecht was schaapherder. En eens ontmoette hem een leeuw en hij doodde die. En daarna een beer en hij doodde die. Ik bedoel, de schapen hebben belang bij de dood van die roofdieren. Maar niet belang bij de dood van de herder. Want dan blijven de roofdieren in leven. Hoezo hij stelt zijn leven voor de schapen? Het betekent gewoon dat de goede herder zijn leven aan de schapen wijdt. En dat wordt ook regelmatig gezegd. Dan wordt gezegd, de huurling die geen herder is. Of wie de schapen niet eigen zijn. Die de eigenaar van de schapen niet is, hè. Die vliet. Maar de goede herder, die stelt zijn leven voor de schapen. Riskeert het zelfs zijn leven te verliezen in de strijd tegen de leeuw, de beer, de luipaard, dan wel de Filistijn. Toch? Kortom, de goede herder wijdt zijn leven aan de schapen. Dat is wat de uitdrukking betekent. En dat is bijna vanzelfsprekend. Als wij niet bevooroordeeld waren door... ongetwijfeld goed bedoelde, maar door allerlei, zonderschoolverhalen. Sorry. Als we niet zo bevooroordeeld waren. Weet je wat het is? Wij horen die dingen. Ze worden ons verteld op het moment dat wij kinderen zijn en we denken er helemaal niet over na. We slikken het gewoon. En later verzuimen we om er alsnog over na te denken. Maar we zouden dat eens doen. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Is de goede herder wijdt zijn leven aan de schapen. De goede herder leeft voor de schapen. Bovendien, de herder is gewoon de hoge priester van het nieuwe verband. Zoals de slechte herders uit Jeremia bijvoorbeeld, of uit Ezechiël, dat waren de priesters van het oude verbond. Die parallel had ik trouwens al, maar ik wilde hem niet zeggen. De slangen waardoor Israël gebeten werd in de woestijn, dat waren de uitbeeldingen van de priesters van het oude verbond. Maar de ene verhoogde slang, toch een slang, maar de ene verhoogde slang, eentje maar, is een beeld van de hoge priester van het nieuwe verbond aan de rechterhand Gods, Johannes 3, vers 14, 15, 16. Begrijp je, het is precies dezelfde waarheid, maar ik sla hem over. Ik heb het dus ook niet opgezocht. Maar lees het maar eens na wat in Johannes 10 over de herder gezegd wordt. De goede herder. Nou goed. Maar wij gingen naar vervolgens naar Galaten 1. Namelijk naar de schriftplaats waar staat dat de Heer zichzelf gegeven heeft voor onze zonde. Wat de zonde der wereld betreft staat er, zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Maar staat niet dat hij zich daarvoor overgeeft of zo. Hij werd overgegeven, dat is een ander verhaal. Maar hier, die zichzelf gegeven heeft, overgegeven heeft, het is dezelfde term. Voor onze zonden, want de hoge priester van het nieuwe verbond doet verzoening voor de zonden des volks. Wat het ook betekenen mogen, want dat ga ik nou niet bespreken. Die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat hij ons gelovigen, wedergeboren mensen, de broeders uit vers 2... opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze aion, eeuw, wereld dus. En dat naar de wil van onze God en Vader. Want toen deze hoge priester in de wereld verscheen, Hebreeën 10, en dan zeg ik weer, zet de band maar stop en lees het maar na. Toen hij in de wereld verscheen als de hoge priester van het nieuwe verbond, zei hij, zie hier ben ik om uw wil te doen, o God. Niet om te sterven, maar om te leven. om hoge priester te zijn van zijn huis, van zijn volk. Om herder te zijn van zijn kudde, of hoe het maar heten mag. Hoofd van zijn lichaam, dat wordt daar dus ook genoemd. Allemaal Hebreeën 10. Ik kom, o God, om uw wil te doen. En hier staat, hij heeft zich gegeven voor onze zonde, opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld naar de wil van onze God en Vader. Nou, dat is precies dezelfde waarheid. Hij heeft zich gegeven, dan wel overgegeven, voor ons. Omdat hij ons, gelovigen, ook in de praktijk van ons leven, want het heeft met volstrekt praktische dingen te maken, zal trekken uit deze tegenwoordige boze eeuw. Of zoals Petrus het schreef, 2 Petrus 1, opdat wij der goddelijke natuur deelachtig zouden worden. In de praktijk, nadat wij ontvloden zijn, het verderf dat in deze wereld is door de begeerlijkheid. We hebben die precies dezelfde. Omdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige wereld. Dat zou hij doen. Of wij ons laten trekken uit de wereld, is nog maar zeer de vraag. Maar dat is wat hij zou doen aan ons, kinderen Gods. En daartoe heeft hij zich overgegeven. Het lijkt me een duidelijke schriftplaats in zichzelf. Trouwens, het wordt nog herhaald in 2 vers 20, meen ik. Galaten 2 vers 20. Ik ben met Christus gekruist en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Christus leeft in mij. Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu, dat wil zeggen, en voor zover ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof en dus de trouw. Als je moeite hebt met geloof, leest hij gewoon trouw, het is toch hetzelfde. Dat leef ik door het geloof van de Zoon van God, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. Wel, als daarmee bedoeld zou zijn zijn kruisiging, dan had hij moeten zeggen, ik ben met Christus gekruist door het geloof des Zoons van God, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. Dat heb je toch? Maar dat zegt hij niet. Hij zegt, ik ben gekruist, maar ik leef. Toch niet meer ik. Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, dan leef ik door het geloof des Zoons van God nu. En door de trouw van God nu. Of de trouw van de Zoon van God. En dat is Hebreeën 3 bijvoorbeeld. Christus gesteld tot hoge priester. Die trouw is aan degene die hem gesteld heeft. Toch? En dus trouw is over heel zijn huis. Want hij is de eigenaar van het huis. Christus als de zoon over zijn huis staat er dan. Het zijn precies dezelfde termen. Het is een prachtig argument voor het feit dat, dat het Paulus was die Hebreeën schreef. Dat vind ik al meer dan voldoende. Het is precies dezelfde gedachtegang. Met dezelfde termen. Maar met vermijding van de term hogepriester. Maar vooruit. Hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof van de Zoon van God, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. En daarmee beschrijft de apostel Paulus zijn tegenwoordige positie, wedergeboren als kind van God en levend in bijzonder in de dienst aan God onder het nieuwe verband. En dat is een dienst onder leiding uiteraard van de hoge priester, het hoofd van dienst, zeg ik altijd. En daar is die hoge priester voor. Nou. Dan hebben wij vervolgens Efeze, maar daar keer ik weer naar terug. Straks, dus ik neem eerst Titus 2 vers 14. Wij zouden daar toch terechtkomen. Langs een andere route. Titus 2. Waar staat dat wij volgens vers 12 in de tegenwoordige wereld, dan zouden wij uitgetrokken worden door hem die zich voor ons heeft overgegeven. Zijn Galaten 1 vers 4. Maar er staat hier in vers 12 van Titus 2 dat we in de tegenwoordige wereld de wereldse begeerlijkheden zouden verzaken en matig, rechtvaardig en godzalig zouden leven. En zouden wil altijd zeggen dat dat de bedoeling was. Hè? Hij zou ons trekken uit de tegenwoordige eeuw enzovoorts. Nou. Wij zouden der goddelijke natuur deelachtig worden. En er staat dus, wij zouden zo leven in de tegenwoordige eeuw. En aan de andere kant, verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid. En daarmee verschijning van loon, van erfenis, of hoe het maar genoemd mag worden. Want die zullen wij krijgen in de toekomst van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus, die zichzelf voor ons, zit hij wel nooit voor de wereld, die zichzelf voor ons gegeven, overgegeven dus, dat is het woord weer, die zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat hij ons zou, elke keer hetzelfde verhaal, heeft zich voor ons gegeven, want er was iets de bedoeling. Opdat hij ons zou verlossen. En met Romeinen 8 in gedachten kan ik natuurlijk nog een keer vragen, wat was eigenlijk de bedoeling ook alweer? Met ons, die kinderen God zijn, wat was de bedoeling? Ja, dat we heerlijkheid zouden ontvangen, hier staat het ook, we zouden hem verwachten. De aanstelling tot zonen namelijk, en daarmee de verlossing van ons lichaam. Maar die geest zou ons leiden naar die erfenis, naar die zoonstelling. Toch? En hier staat dat hij zich voor ons gegeven heeft om dat te doen uiteraard. Maar dan staat er, opdat hij ons trekken zou uit de tegenwoordige boze eeuw, Galaten 1 vers 4. En hier staat, opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid. Dat is toch precies hetzelfde? Opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid en daarmee zichzelf, voor zichzelf namelijk, een eigen, dan is het voor zichzelf uiteraard, een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Maar de aardigheid is dat waar op de ene plaats staat dat het de bedoeling was dat we tot zonen gesteld zouden worden, staat op een andere plaats dat we heerlijkheid zouden ontvangen en dus loon. En weer op een andere plaats erfenis. En hier staat dat we zouden zijn ijverig in goede werken. Waarmee je meteen begrijpt dat het loon, de erfenis, de heerlijkheid gegeven wordt op grond van deze goede werken. Alles als het resultaat van het werk van de geest in ons. Goede werken zijn werken welke God voorbereid heeft opdat we daarin zouden wandelen. In de kracht van de geest. Enzovoorts. En zo, via die gebleken trouw en geschiktheid, via die goede werken, waaruit blijkt dat wij inderdaad trouw zijn aan onze Vader, zal die Vader ons ook inderdaad als erfgenamen erkennen en ons dus tot zonen stellen. En ons onze erfenis geven. Dat is het idee. En degene die dat bewerkstelligt is Christus. Ons hoofd, de hoge priester van het nieuwe verbond, de Heilige Geest, of hoe je hem maar noemt, want het is echt elke keer hetzelfde. Nou, niet hetzelfde, dezelfde. Nou, daarna hebben wij nog Efeze 5, sla ik maar weer terug. Dat zijn heel elementaire schriftplaatsen natuurlijk, met betrekking tot de gemeente en het tegenwoordige werk Gods. Maar daarna hadden we Efeze 2, of 5, vers 2. Waar stond, hij heeft zich voor ons overgegeven, goden tot een welriekende reuk. En daarmee zouden wij zijn navolgers zijn, want dat is wat daar stond. En vervolgens hebben we hetzelfde hoofdstuk, vers 25. Gij mannen hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor haar heeft overgegeven. Nou, die andere drie of vier schriftplaatsen staan, hij heeft zich voor ons overgegeven. En we vragen, is dat voor alle mensen of alleen voor de gelovigen? Nou, hier wordt het duidelijk gezegd, het is voor de gemeente. Hij heeft zich voor de gemeente overgegeven. En dan vers 26, opdat hij die gemeente heiligen zou, ijverig in goede werken. Weet je wel, Titus 2. En hier staat, opdat hij haar heiligen zou, haar reinigende, dan wel gereinigd hebbende. Nieuwe vertaling heeft geloof ik, haar reinigende. Tegenwoordig dit. Met het bad des waters door het woord. Opdat hij haar aan zichzelf heerlijk zou voorstellen. Weet u nog, wij zouden verwachten de heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker die zich een eigen volk reinigt. Titus 2. Die staat precies hetzelfde. Opdat hij haar aan zichzelf heerlijk zou voorstellen, verheerlijkt dus met heerlijkheid. Een gemeente die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks, maar dat zij zou, let op, het was de bedoeling, opdat zij zou heilig zijn en onberispelijk. Dat is een gemeente die inderdaad tot erfgenaam wordt aangesteld. Dat zit hem in het woord heerlijk. Enzovoorts. Nou, daarmee zijn we terug bij de eerste verse van Efeze 5. En daarmee heb ik ook alle schriftplaatsen gehad. Waar staat dat hij zich heeft overgegeven? Het zijn er niet zoveel, maar ze spreken alle exclusief over dat hij zich overgegeven heeft voor de gemeente. En ze beschrijven dus feitelijk de Heer als de hoge priester van zijn volk. Maar dat is die term uit de Hebreeënbrief uiteraard. Je kunt dus ook zonder, je kunt dus zonder die Hebreeënbrief, maar dan wordt het veel moeilijker uitleggen. Maar het is echt dezelfde gedachte. Hij heeft zich gesteld in de dienst van God. Hij kwam om Gods wil te doen. Hij is sindsdien trouw aan degene die hem gesteld heeft. En is dus trouw over geheel zijn huis. Wiens huis wij zijn, indien wij deze belijdenis de vaste grond der hoop behouden. De laatste was het dus uit Hebreeën 3. Dat is wat hier ook over gaat. En dus wandelt in de liefde gelijke wijze hoe Christus ons lief gehad heeft. En de gedachte is dat waar wij, want dat weten wij nu, waar wij weten dat Christus zich wijdt aan ons, in ieder geval aan mij, maar dat zei Paulus zo in Galaten 2, weet u nog? Datgene ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, dan wel door de trouw van de Zoon van God die zich voor mij heeft overgegeven. Nou, waar we weten dat God zich voor mij, of Christus zich voor mij heeft overgegeven, en dus zich wijdt aan mij en aan mijn ontwikkeling, carrière mag je dat zeggen, eigenlijk niet, hè. Waar de Heer zich wijdt aan mijn opvoeding, het beste met mij voor heeft en beloofd heeft dat hij alle dingen zou doen, mede, dat was ook Romein 8, zou alle dingen, zou, was de bedoeling, doen medewerken ten goede waar hij dat aan mij doet en wij zouden zijn voorbeeld navolgen, dan zouden wij dat aan elkaar ook doen. En dus geen vuile reden gaat uit uw mond, maar goede reden tot nut, tot stichting, tot opbouw. Zouden wij ook, zoals Christus ons tot voorbeeld is, zouden wij elkaar tot voorbeeld zijn. Niet demonstratief, want dat was de Heer ook niet. Hij leefde gewoon zijn leven in trouw aan zijn hemelse vader. En als ik dan, dat mag ik eigenlijk allemaal niet zeggen, maar als ik dan ooit wat geleerd heb, mijn ouders hebben van gedacht dat van mijn opvoeding helemaal niks zou terechtkomen. Dat kan ik nou wel vertellen. Dat hebben ze echt gedacht. Dat dacht ik toen trouwens ook, dat er niks van terecht zou komen, dus het doet niks ter zake. Maar het punt is gewoon, wat ik van mijn ouders geleerd heb, is dat er maar één ding belangrijk is in het leven en dat is de dienst aan de Heer. En daar volg je dan gewoon na. En wat de rest, daar kan nooit wat van terechtkomen. Dat wist ik toen al, dat kon niet en ik denk het nou nog, daar kan niks van terechtkomen. Nee, zuster, het was veelbelovend, maar het is het altijd gebleven. Ik bedoel, er kwam dus niks van terecht. Dat begrijp je toch, hè? Nou goed, maar dat is waar het om gaat. Dat werkt. En daarom zeg ik ook altijd met zoveel nadruk, dat is het enige wat werkt in de opvoeding. Ben ik ter stelligste van overtuigd. Dat is het enige wat werkt. Het goede voorbeeld. En mijn ouders gaven dat voorbeeld niet aan mij demonstratief. Zij waren trouw aan de Heer. In het zicht van iedereen. Dat is maar waar het om gaat. En waar wij onze heiland als voorbeeld hebben, die trouw is aan ons, zouden wij zijn voorbeeld navolgen. En dus ook trouw zijn in diezelfde bediening. Waar de Heer zich gewijd heeft aan onze broeders en zusters, zouden wij ons ook wijden aan onze broeders en zusters. Ja, je kunt het abstracte zeggen, de Heer wijdt zich aan de opbouw van de gemeente, dat zouden wij ook doen. En daarna gaan we solliciteren, weet u wel, of we ergens een baantje kunnen krijgen. Nee, dat bedoel ik dus niet. De Heer wijdt zich aan u en mij, aan elke gelovige, individueel, want het zijn echt allemaal individuele gelovigen. En waar de Heer zich aan al die individuele gelovigen wijdt, wijdt hij zich aan het collectief daarmee, aan heel de gemeente. Maar per individu, uiteraard. Dus aan u en mij, dat is voor ieder van ons verschillend, hoe het eruit ziet. Maar niettemin, waar dat zo is, rest ons geen andere verantwoordelijkheid dan precies dezezelfde, dat we ons zouden wijden aan de opbouw van de gemeente, maar in ieder geval aan de dienst van onze broeders en zusters. In zijn dienst onder het nieuw van, waaruit dat dan ook maar mag bestaan, want daar heb ik het nou toch niet over. Maar dat is wat hier gezegd wordt. En dus Hij vergeeft mij, ik vergeef u. Hij vergeeft u, u vergeeft dus mij. Niet dat ik daarop reken, maar het zou eigenlijk moeten. Begrijp u? Daarna mag u dat rustig vergeten, want wij hebben geen rechten, wij hebben plichten. Hier. Hier hebben we alleen plichten, geen rechten. Rechten hebben we pas straks voor de rechter. Die maakt dat wel uit. En dus geven wij alles over aan hem die rechtvaardig oordeelt, zei Petrus. Want zij, we zouden in de voetstappen van de Heer Jezus wandelen. En die hield het doel voor ogen, trok zich nergens wat van aan, bleef trouw aan zijn opdrachtgever. Trouw aan God, zijn hemelse vader enzovoort. Zo zouden wij ook leven. Als we dat zouden doen, dan zouden we heel wat minder problemen in het leven hebben. En ik bedoel ook heel wat problemen minder onder gelovigen onderling. Als u nou trouw blijft en ik blijf trouw, is er toch geen enkel probleem. Daarbij respecteren we elkaar uiteraard en hebben we elkaar lief. Omdat we dezelfde baas hebben. En betrokken zijn in hetzelfde werk en dus dezelfde belangen. Maar niet horizontaal, verticaal. Naar de Heer. Nou goed. Dus wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven. Tot offer, slachtoffer, want dat is het offer wat wij ook zouden brengen. Onszelf en onze lichamen stellen tot levend, heilig, Gode, welbehagelijk offer. En dat is Gode, een welriekende reuk. Sommige mensen denken dat als je maar probeert de wetten te houden, dat is Gode, een welriekende reuk. Ik moet u zeggen, dat stinkt. Want God had ons daarvan verlost. Dat is niet God een welriekende reuk. Dat is in de praktijk de ontkenning van de dood van de Heer Jezus, om van zijn opstanding dan nog maar te zwijgen. Maar dat wordt tegelijkertijd ontkend. Maar God een welriekende reuk is het als wij onze lichamen beschikbaar stellen voor deze dienst onder het nieuwe verbond, voor deze wet van de geest des levens waardoor wij vrijgemaakt zijn. Dat is waar het om gaat. En als we zo leven, dan zijn ook de volgende versen van toepassing. En zullen wij erfenis hebben in het koninkrijk van Christus en van God, zegt vers 5. Maar daarover hebben wij het weer de volgende keer.